gemeente vooraf een enkele afkondiging. Voor de luisteraars thuis. De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit Numeri 14, de vers 21 tot en met 30. En uit het Nieuwe Testament uit Hebreeën 3, de versen 12 tot en met 19. Dus Numeri 14 en Hebreeën 3. En de collecten die zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kas, en dan met name voor de zending, bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kas, zending, en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, vers 10 en vers 13. Het zijn de verzen die we nu samen gaan zingen. Het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En het dertiende vers. Looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël ook zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis moge ontberen. Psalm 78, vers 3 geeft aan hoe wij met de wet van de Heere hebben om te gaan. Een wet voor onszelf, om naar te leven, maar een wet om ook door te geven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. We luisteren naar Gods heilige wet. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het Oude Testament lezen we Numeri 14 vanaf vers 21 tot en met vers 30. En daarna lezen wij het Nieuwe Testament, Hebreeën 3, versen 12 tot en met 19. Nummer 14 vanaf vers 21 en Hebreeën 3 vanaf vers 12. Maar nu eerst nummer 14 vanaf vers 21. Doch zeker, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heren vervuld worden. Want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben en mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest, zo zij het land, het welk ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die mij getergd hebben zullen dat zien. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. De Amalekieten nu en de Canaanieten wonen in dat dal. Wend u morgen en maakt uw reis naar de woestijn op de weg naar de Schelfzee. En daarna sprak de Heere tot Mozes en tot de Aaron, zeggend: hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn die tegen mij zijn murmurerend? Ik heb gehoord de murmureringen van de kinderen Israëls, waarmee ze tegen mij zijn murmurerend. Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, indien ik ulieden zo niet doe, gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt. Uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen, en al uw getelden, naar uw gehele getal van 20 jaar oud en daarboven, gij die tegen mij gemurmureerd hebt. Zo gij in dat land komt, over het welk ik mijn hand heb opgeheven, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Tot zover nummer 14. En dan lezen wij het Nieuwe Testament, Hebreeën 3, vanaf het 12e vers. Zie toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaant elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt: heden, indien gij zijn stem hoort, en zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als ze die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet alle, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaar? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover. Ook vanmorgen willen we eerst samen in ons gebed tot de Heere gaan, hem danken en ook hem bidden. Wij willen voorbeden doen voor broeder en zuster Kok Kaufman. In de afgelopen week overleed moeder en schoonmoeder Kok. En morgen vindt de begrafenis plaats in Putten. We willen voorbeden doen voor Christel Diepeveen. Christel die is in de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze een aantal ontstekingen in haar keel heeft. Daar wordt ze nu voor behandeld. We willen aan de Heere opdragen, zuster van de Bovenkamp, van de Bovenweg in Rhenen, die komende vrijdag in het ziekenhuis van Tilburg een begin moet maken met de chemokuren. En we willen dankzegging doen dat zuster Valkenburg Hogekamp en broeder Gijs de Kleuver weer thuis kwamen uit het ziekenhuis. Dus we hebben weer veel te danken en veel te bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met ootmoed en met eerbied. Wij mochten samen vanmorgen zingen: Gij overlaat ons, Heere, dag aan dag met uw gunst bewijzen. En dat is zo waar. En wilt u ons daar ook iedere keer opnieuw maar bij bepalen, dat we zoveel goeds uit uw hand ontvangen. En dat dat goed gunstbewijzen zijn, bewijzen van uw genade, dingen waar we geen recht op hebben, die ons desondanks toch worden gegeven, als we werkelijk beseffen, Heere, dat u ons overlaat met uw gunstbewijzen, dan zal dat ook zijn uitwerking hebben hierin dat we u de lof en de eer willen toebrengen die u toekomt. En zeker als gemeente willen wij vanmorgen allereerst daarmee beginnen, Heere. Om u de eer te brengen, om u de dank te bewijzen. U die zo goed voor ons bent. En niet alleen in al de dingen van het natuurlijke leven. Maar we hebben het samen ook met diezelfde dichter mogen zingen. Die God is onze zaligheid. En hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het zalig eeuwig leven. Heere, bij u is alles te ontdekken en te ontvangen. Zelfs dat wat een mens in eigen kracht nooit kan bezitten of kan verwerven, ook dat eeuwige leven, u schenkt het op grond van Christus volbrachte werk aan ieder die de toevlucht tot u neemt. Heere, we zeggen uw naam dank voor uw zegeningen in alle opzichten. Uw zegeningen in het maatschappelijke, natuurlijke leven en uw zegeningen ook in het geestelijke. En we bidden tegelijk ook om uw zegen. Want als we zo meteen dat woord weer gaan openen, dan is het zo van belang dat u ons leidt. Dat het woord werkelijk open valt voor ons hart, dat de boodschap ook door ons wordt verstaan en dat we het ook kunnen verwerken in ons leven. Als die boodschap troost bevat, dat we die troost dan ook echt mogen ontvangen. Als de boodschap vermaning bevat, dat we dan de boodschap niet naast ons neerleggen, maar dat we die ter harte nemen en het ons brengt aan uw voet. Heere, uw zegen, daar willen we samen om bidden, de leiding van uw geest. En wil ook vanmorgen uw dienstknecht, die leidinggever die hij ook nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Een verantwoordelijk werk. Wie kan dat in eigen kracht en in eigen vermogen? Uw geest is nodig, ook vandaag, ook vanmorgen, hier in ons midden, in ons luisteren en in ons spreken. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u ook in ons midden weer reden tot dankzegging gaf. Broeder Gijs de Kleuver mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat u hem tot hiertoe ook gezegend heeft, dat hij behandeld kon worden. En we zijn dankbaar dat hij nu weer bij zijn vrouw thuis is. Maar wilt u hem verder ook gedenken, verder herstel geven en
U weet wel wat hij nodig heeft. Maar boven alles willen we samen met hem en met onze zuster zijn vrouw uw grote naam erkennen voor uw zegeningen. We zijn ook dankbaar, heren, dat zuster Valkenburg Hogekamp weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En tegelijk dragen we haar ook aan u op, want u weet wat ze nodig heeft. Dat haar lichamelijke situatie toch ook best reden tot zorg geeft. En u weet ook wat ze anders nodig heeft in haar gemis, in het verdriet dat ze te verwerken heeft. We dragen haar van harte aan u op. We willen samen als gemeente vanmorgen voorbeden doen, heren. In het bijzonder voor broeder en zuster Kok Kaufman. Zij zijn in de afgelopen week zo onverwacht geconfronteerd met het overlijden van moeder en schoonmoeder Kok. En dan weet u wat dat voor ons betekent. En wij bidden om troost en we bidden om kracht, om ondersteuning. Zeker ook met het oog op morgen, heren. Als de dag van de begrafenis daar is. En dat uw woord mag klinken tot vertroosting of tot vermaning. Dat uw woord morgen ook zijn kracht mag doen in degenen die bij de begrafenis aanwezig zullen zijn. En heren, troost onze broeder en zuster en ook de andere familieleden. Nu er een tijd is gekomen om ook dit verlies te verwerken. Gedenk hen in uw gunst, heren. Wij willen vanmorgen samen voorbeden doen voor Christel Diepenveen. Christel die gisteren in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ontstekingen heeft waarvoor ze nu ook behandeld wordt. En wij weten, heren, dat al de medicijnen die ons toegediend worden door u gezegend moeten worden. En daarom vragen we uw zegen ook over de behandeling die Christel krijgt. Wilt u alles goed en wel maken? Wees bij haar. En gedenk niet alleen haar, maar ook haar ouders en allen die om haar heen staan. We bidden ook, heren, voor onze zuster van de Bovenkamp. Van de Bovenweg in Renen, die de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor die intensieve chemokuren. Heren, uw zegen, daar is alles aan gelegen en dat geldt zeker in dit opzicht. En daarom bidden we daar ook samen om en we dragen onze zuster ook van harte aan u op, wilt u met haar zijn. Ook als ze deze behandeling moet ondergaan, wat toch ook best heel veel van een mens vraagt en ook heel veel voor een mens inhoudt. Gedenk haar, gedenk ook haar man, onze broeder. Gedenk allen die haar lief en dierbaar zijn. We komen samen voor uw aangezicht, heren. We dragen elkaar van harte aan u op. Zoals we hier bij elkaar zijn. Maar ook zoals we thuis meeluisteren via de kerktelefoon of via de kerkradio of op een andere manier. We bidden ook voor de gemeenteleden die op dit moment ergens anders zijn, die met vakantie zijn. Geef ook hen een goede tijd en breng ze ook weer veilig op de bestemde tijd in ons midden terug. Wij heffen onze harten op tot u, met dankzegging en met gebed. In het diepe besef dat we van u afhankelijk zijn. In het diepe besef, heren, dat we aan onze kant ook geen verdiensten kunnen laten gelden. Maar zie ons aan en hoor ons alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 106 en dan het 12e, het 13e en het 14e vers. En waarom nou deze drie versen uit deze psalm? Nou, als u de inhoud van die versen leest, dan zult u merken dat die voor een groot deel overeenkomt met het gedeelte dat we gelezen hebben en samen ook gaan overdenken. Dus Psalm 106 is eigenlijk een geschiedenispsalm. De geschiedenis van Israël, die niet altijd even verheffend is, die wordt eerlijk weergegeven. Psalm 106, 12, 13 en 14.
uitgangspunt is nummer 14 vanaf het laatste stukje van vers 23 tot en met vers 24. En ik lees dat nog eens voor. Ja, geen van die mij getergd hebben, zullen dat beloofde land, zien. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad, zijn nageslacht, zal het erfelijk bezitten. En na het amen van de preek zingen we samen uit Psalm 95, het zevende en ook het vierde vers in die volgorde. Eerst vers 7. Die heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. En dan het vierde vers, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, de reactie van het volk op het verslag van de 12 verspieders is helaas een ongeloofsreactie geweest. Men leende het oor aan wat die 10 hebben gezegd en men ging voorbij aan wat de 2, Jozua en Caleb, zeiden. En dat ongeloof, dat leidde ertoe dat ze een nacht lang hebben geweend. Een nacht lang. Dat is niet kort, dat is een hele lange tijd. En we hebben het vorige week gezien, hè? Daarna zijn ze begonnen om Mozes en ook de Heere te beschuldigen. De opperherder, de onderherder. Ze hadden hen als schapen beter moeten leiden. Teleurgesteld waren ze over het leiderschap van de Heere en Mozes. En ze zochten een andere, een betere leider. Een die hen terug zou brengen naar Egypte. En ze hebben pogingen gedaan om zo iemand te vinden. We hebben vorige week, gemeente, bij stilgestaan wat Gods reactie is geweest op dat ongeloof van zijn volk. En het was indringend. De Heer heeft tegen Mozes gezegd, ik wil dit volk uitroeien. Ik wil opnieuw beginnen met u. Mozes, u wordt de nieuwe stamvader van het volk dat ik verder zal leiden. Het oude volk wil ik verstoten. En als Mozes toen geen voorbeden had gedaan. En als Mozes niet om vergeving had gevraagd. Dan zou de Heere zijn plannen daadwerkelijk ten uitvoer hebben gebracht. En er zou geen ziel van dat volk behouden zijn gebleven. Maar, en dat hebben we vorige week mogen overdenken. Op Mozes gebed gaf God vergeving. En dat vuur dat van de hemel zou moeten komen om dat hele volk te verdelgen, dat vuur dat bleef achterwege. Al komt vanmorgen heel duidelijk naar voren dat dat nou niet betekent dat de Heere nou dat volk verder niet straft en oordeelt. Want we lezen het, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Niemand van die generatie die toen tegen hem is opgestaan, heeft Kanaan mogen binnengaan. Slechts Caleb en Jozua, die 2, die mochten binnengaan. Omdat ze een andere geest hadden, staat er. Omdat ze gelovig de Heere waren blijven volgen. En dienen. Nou, we gaan het vanmorgen over deze geschiedenis met elkaar hebben. Ik heb als thema gekozen, Kanaan binnengaan of niet? Kanaan binnengaan of niet?
Gemeente, toen ik van de week dit gedeelte zo las en op mij liet afkomen, toen kwam er meteen al een vraag bij mij boven. En ik kan me voorstellen dat dat ook bij u gebeurde vanmorgen toen we dit gedeelte zo samen lazen. Ik vroeg me namelijk af, hoe is het te verklaren dat na vers 20, vers 22 en vers 23 kunnen volgen? In vers 20 zegt de Heere het zo met nadruk: ik heb uw zonden vergeven. Ik heb hun vergeven naar uw woord. Nou, dan mag je toch de conclusie uittrekken dat de Heere de zonden van Israël helemaal heeft uitgedelgd, hè? Dat hij weer een nieuw begin met dat volk wil maken. Een nieuw begin waarbij die zonde is uitgedelgd en bedekt is, totaal bedekt is. Maar wat lezen wij dan in dat 22e en 23e vers? Al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu tot 10 keer toe verzocht hebben, mijn stem niet gehoorzaam zijn geweest, zo zij het land dat ik aan hun vaderen gezworen heb, zullen zien. Ja, geen van die mij getergd hebben, zullen dat zien. Dus de Heere is duidelijk. De Heere spreekt zijn oordeel uit. De Heere zegt met zoveel nadruk: geen enkel van deze generatie zal Kanaan binnen gaan. En hij bevestigt dat nog met een eed ook. Dat lees je in vers 21. Zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met mijn heerlijkheid worden vervuld. Zo waarachtig als ik leef. En mijn heerlijkheid aan alle mensen op de aarde uiteindelijk zal blijken. Zo zeker is het, zegt God, dat niemand van deze Israëlieten, deze generatie Kanaan, zal binnengaan. Maar ja, dan komt meteen die vraag bij je op, hè, en ik denk ook bij u. Hoe is dat nou te rijmen met vers 20? Hè? Is die vergeving van God dan niet volkomen geweest? Ik heb hen vergeven naar uw woord. En nu, niemand zal binnengaan, dus toch straf. Moet er voor zonden die vergeven zijn, moet er dan ook nog straf worden geleden? Hoe is dat nou eigenlijk? Kun je dan toch beschaamd uitkomen? En kun je dan toch nog gestraft worden als je zonden zijn vergeven? Maar als dat nou waar zou zijn, ja, wat is vergeving dan uiteindelijk nog? Wat houdt dat ten diepste dan nog in? Dat zijn toch van die vragen die naar voren komen. Hoe is het toch mogelijk? Ik heb hun vergeven naar uw woord, vergeving ontvangen. En meteen daarachterna, en niemand van dit volk zal Israël, Kanaan bedoel ik, binnen gaan. Als je het zo even leest en voor het eerst op je laat afkomen, dit gedeelte, dan is er inderdaad een soort van een tegenstelling tussen het een en tussen het ander. Maar als je er dan nou wat langer over nadenkt, gemeente, en wat dieper over nadenkt, dan ga je toch wel zien wat de verbanden uiteindelijk zijn. Want ik wil nog even weer in herinnering roepen wat de Heere precies had gezegd tegen Mozes. Hij had gezegd tegen Mozes: ik zal dit volk met pestilentie slaan. Pestilentie, ernstige ziekte. Ik zal dit volk verstoten. Met andere woorden, er zal niets meer van dit volk overblijven. Het is over, het is uit. God heeft gezegd: ik zal dit volk van de aardbodem verdelgen. En als die dan op grond van Mozes voorbeden vergeving schenkt, dan betekent dat dat hij dat voornemen niet zal uitvoeren. Dat betekent dat hij Israël toch nog zal laten bestaan als zijn volk. En daarin komt Gods barmhartigheid naar voren. Daarin komt zijn geduld naar voren, zijn langmoedigheid. Hij zal Israël laten bestaan, ondanks hun zonde. Ze hebben het niet verdiend. Nee, absoluut niet. Daar hoef ik vanmorgen niet weer over uit te wijden. Maar God zegt, ik schenk een nieuw begin aan dit volk. Je zou kunnen zeggen, een stuk algemene genade wordt aan dat volk Israël geschonken. Maar, en dat is denk ik dat we dat vanmorgen heel helder krijgen met elkaar, maar dat betekent nou nog niet dat Israël al op hun plek gekomen is. Ik bedoel dit. Er is wel het een en ander gebeurd. Er is behoorlijk gezondigd, indringend gezondigd. En dan moet Israël, die moet ook persoonlijk op de knieën komen. Men moet dat gaan beseffen, men moet het gaan belijden. Mozes is op de knieën geweest. Mozes heeft voorbeden gedaan voor het volk. Maar de mensen zelf zijn nog niet op de knieën geweest. De mensen zelf moeten ook nog op de knieën komen, want je komt alleen met God in het reine als je op de knieën bent gekomen en als je persoonlijk ook beleidt wat er tussen God en jou in staat. En dan zegt de Heere hier in deze geschiedenis eigenlijk tegen dat volk, u moet goed beseffen wat er is gebeurd. U moet nou niet denken van we hebben gezondigd en Mozes heeft voor ons gebeden en we gaan weer over tot de orde van de dag. Het is allemaal weer goed. Nee, u moet goed beseffen wat u heeft gezegd en gedaan. Die ongeloofsreactie heeft God in het hart getroffen. Als hij iets van zijn volk verwacht, dan is dat zijn volk op zijn beloften vertrouwt. En hem niet in een kwaad daglicht stelt. En dat heeft Israël gedaan. Israël heeft eigenlijk gezegd, Gods beloften zijn niet waar. En God kan van alles zeggen, maar hij doet het niet. En dat treft God in zijn hart. En dan moet dat volk ook beseffen wat ze gedaan heeft. En daarom zegt God, er zal niemand van deze generatie het land binnengaan. Wat wil hij eigenlijk bewerken? Hij wil eigenlijk een soort van een schrikreactie bewerken. Dat het volk als het ware ineens zo gaat beseffen van, oh, is het zo erg? Ja, zo erg is het. Zo erg hebben wij nou gezondigd. Dit heeft God zo in het hart getroffen. Dit heeft zijn weerga niet. Wij moeten op onze knieën komen. Wij moeten zeggen, vergeef ons onze zonde en delg uit de schuld. Wij moeten goed in de gaten hebben, gemeente, God heeft er geen enkel behagen in, hoor, om die mensen te verdelgen. Dat heeft God nooit, absoluut niet. Soms denken mensen dat wel eens, maar we lezen duidelijk in de Bijbel dat God er geen behagen heeft om mensen te verdelgen. Hij heeft er juist een behagen in om mensen te behouden. En als hij dan dit volk zo op dit moment, in deze geschiedenis, voor ogen stelt dat ze niet zullen binnengaan, dan doet hij dat opdat ze wakker zullen worden. Dan doet hij dat opdat ze op hun knieën zullen komen. Dat ze zullen zeggen, nu beseffen we, heren, wat we gedaan hebben. Nu beseffen we pas goed hoe erg het is dat we u in uw beloften verdacht gemaakt hebben. Nu beseffen we hoe erg het is dat wij Jozua en Caleb hadden willen doden en stenigen die ons uw woord hebben voorgehouden. O heren, wees ons zondaren toch genadig. God heeft deze oordeelsaankondiging hen laten horen om de mensen op het goede spoor te brengen. En ik denk dat we dat in het algemeenheid kunnen zeggen tegen elkaar, gemeente. De Heere, als je in de Bijbel oordeelsaankondigingen leest, hè, dan doet de Heere dat om mensen wakker te doen worden. Om mensen werkelijk te doen beseffen dat het leven maar geen spel is, maar dat we op weg zijn naar zijn eeuwigheid. En dat we alleen voor hem kunnen bestaan als het recht is tussen hem en tussen ons. En daarom, God brengt ons, hij wil ons brengen, moet ik zeggen, door oordeelsaankondigingen heen op onze knieën, aan zijn voeten. Want dat is waar een mens uiteindelijk terecht moet komen. Want het behoud wordt alleen aan de voeten van de Heere geschonken. En als we eroverheen leven, enfin, ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen vanuit deze geschiedenis. Dus als we de dingen wat dieper met elkaar delen en overdenken, gemeente, dan hoop ik dat u begrijpt dat wat misschien op het eerste gezicht een tegenstelling is, dat het bij nader inzien geen tegenstelling blijkt te zijn. God gaf op Mozes' beden een voortbestaan van Israël als volk. Algemene genade. Maar nu moest het volk nog op de knieën komen. Persoonlijke genade zoeken en vinden. Als we vanmorgen nog even onze aandacht vestigen op die oordeelsaankondiging, dan valt op, gemeente, met hoeveel nadruk God die heeft uitgesproken. Het wordt in deze geschiedenis meer dan eens herhaald. Hè? Niemand zal uit dat volk, uit die toenmalige generatie Kanaan, binnengaan. En die oordeelsaankondiging die bevestigt God ook steeds weer met een eed. Met andere woorden, God laat het weten van ik ben ook in mijn oordelen vast en betrouwbaar. Ik zou dat vanmorgen willen noemen de andere kant van God. De andere kant van God. De ene kant van God, dat is dat hij betrouwbaar is in zijn belofte. Daar kun je op aan. Als God het belooft, kun je er van 100% op aan. Maar als God zijn oordelen uitspreekt en zegt, als u nou niet tot bekering komt, dan kun je daar ook voor de volle 100% op aan. De andere kant van God. God is heilig, rechtvaardig. Zowel heilig en rechtvaardig in zijn genade, als heilig en rechtvaardig ook in zijn oordeel. En dat betekent, gemeente, laten we dat vanmorgen ook zomaar gewoon eens tegen elkaar zeggen, dat wij maar nooit de zonden een beetje moeten vergoeilijken. We hebben die neiging wel eens wat. Dat wij onszelf denken, ach ja, we zijn allemaal zondaren en we komen er nooit bovenuit en ach ja. We hebben de neiging om als ook in de prediking zonde naar voren komt, om ons daar een beetje onbehagelijk onder te voelen of soms ook wel wat geïrriteerd. Hè? Moet die man nou altijd over de zonde preken? Heeft hij niks anders te zeggen? Maar we moeten goed in de gaten hebben dat zonde ernstig is. En dat God zich daarover vertoornt. Dat hij daar boos over wordt. Ik denk dat dat nog niet eens de goede uitdrukking is. Vertoornd. Ik zou eigenlijk zo geen andere uitdrukking weten. Het treft hem in zijn hart. En God zal erop reageren met zijn straffen. Dat kan niet anders, hè? We moeten niet denken dat het oordeel van God iets is dat hij wel aankondigt, maar het kan soms in onze gedachten zo zijn dat het met het oordeel van God ongeveer even gaat als met die onweersbui die je aan ziet komen. Je ziet een donkere lucht en je denkt, oh wee. Maar gelukkig, het waait weer over. Het gaat om ons heen. Gods oordelen waaien nooit over. Ze worden alleen afgewend door bekering, door op je knieën te komen, door te belijden wat er tussen God en jou in staat, door je toevlucht te nemen tot hem die God heeft gegeven tot een zaligmaker en een verlosser, de Heer Jezus Christus. Alleen maar dan gaat de zware bui van het oordeel over ons heen. Niemand van de toenmalige generatie mag Kanaan binnengaan. Iedereen die 20 jaar is, op dat moment 20 jaar is en ouder, die zal in de woestijn sterven. En de Heere die geeft in plaats van opdracht om nou maar verder te trekken het land in, hè, je leest dat ook, de Heere zegt, ga nou maar weer terug de woestijn in, ga maar weer richting de Schelfzee. Jullie hadden het toch over dat jullie graag in Egypte wilden zijn? Je gaat je gang maar terug. Niet Kanaan binnen, maar weer terug naar Egypte. Jullie zullen 40 jaar in de woestijn moeten rondzwerven. Voor elke dag dat de verspieders in Kanaan waren, ze waren er namelijk 40 dagen. Voor elke dag 1 jaar lang rondzwerven in de woestijn. Wat een indringende geschiedenis als je daar goed over nadenkt. Ja, inderdaad, de andere kant van God wordt ons hier getoond. Weet u, toen ik hier zo over nadacht, toen kwam bij mij ook het volgende boven. Niet alleen maar de mensen die verantwoordelijk waren en die in ongeloof op het verslag van de verspieders hadden gereageerd, moesten nu de woestijn in. Maar ook die kinderen. Ook die kinderen onder de 20 jaar, ook die kinderen, die moesten mee de woestijn in. Die moesten nu ook 40 jaar lang zuchten onder het oordeel. En toen ik me dat realiseerde, toen realiseerde ik me ook weer wat een geweldige verantwoordelijkheid wij toch hebben. Als we ouder zijn, als we volwassen zijn, als we vader en moeder zijn, als we leerkracht zijn, als we ambtsdrager zijn in de gemeente. Wat een geweldige verantwoordelijkheid wij toch ook hebben ten opzichte van onze kinderen, onze lieve kinderen. Die kinderen hebben 40 jaar lang moeten zuchten onder de zonde van hun ouders. En als u zegt, ja, maar uiteindelijk hebben die kinderen het land wel binnen mogen gaan, dan geef ik u gelijk. Dat is ook zo. Uiteindelijk hebben zij het land mogen beërven. Maar ze hebben wel 40 jaar moeten zuchten onder de zonden van hun ouders. Nogmaals, wat een verantwoordelijkheid hebben wij als ouders, opvoeders, leerkrachten, ambtsdragers ten opzichte van onze jongeren. Laten we het vanmorgen weer opnieuw beseffen. Niemand van dit volk mocht Kanaan binnengaan. En ik heb er al op gewezen dat ze dit oordeel hebben gehoord opdat ze tot inkeer en bekering zouden komen. Maar als je dit gedeelte verder leest, dan blijkt dat die 10 verspieders, die het volk dus een verkeerde voorlichting hebben gegeven, dat die meteen moeten sterven. En dat is heel indringend ook, om dat te lezen. Dus er is voor dat volk nog tijd om vergeving te vinden. Maar voor die 10 verspieders is er op dat moment geen tijd meer. Want ze worden door een plaag weggenomen. Ze worden ineens uit het leven weggenomen. De genadetijd is voor deze mensen plotseling radicaal voorbij. Als je er over nadenkt, dan zeg je wat een ingrijpende geschiedenis. En waarom moesten die 10 mensen nou sterven? Waarom hebben die 10 verspieders nu geen tijd voor bekering gekregen? Omdat ze het volk hadden verleid. En als leiders van het volk van God verleiders worden, dan maakt God daar korte metten mee. Dan ontbrandt zijn toren. En nogmaals bevestigt dat wat ik net ook gezegd heb. Als wij als ouders, leerkrachten, ambtsdragers, onze jonge mensen moeten voorgaan, hebben we goed te beseffen dat we werkelijk leiders moeten zijn en geen verleiders. Dat we werkelijk waar hen ook de goede weg moeten wijzen. En wat is de goede weg? De weg van het geloof. De weg van de Heer Jezus Christus. De weg die Jozua en Caleb hebben mogen gaan. Jozua en Caleb. Zij mochten als enige 2 van de 12 verspieders Kanaan uiteindelijk binnengaan. God zegt het omdat een andere geest met hen geweest is. En ze hebben volhard om mij na te volgen. Zo zal ik hen brengen tot het land waarin hij was gekomen en zijn nageslacht, zijn zaad, zal het erfelijk bezitten. Jozua en Caleb, ze mogen binnengaan. God verklaart het. Ze mogen het land beërven. Hun kinderen, hun nageslacht zal daar wonen. Waarom zij wel? Waarom anderen niet? Het ligt voor de hand, gemeente. Het antwoord kan iedereen vanmorgen in de kerk geven. Jongeren kunnen het antwoord ook geven. Waarom mogen Caleb en Jozua wel binnengaan en die andere 10 niet? Juist, Jozua en Caleb hadden een andere geest. Een geest van geloof. Een geest. Nee, ik moet anders zeggen. Ze hadden de Heilige Geest in hun hart. En wat doet de Heilige Geest? Die vernieuwt ons hart en die verbindt ons hart aan het woord van God en aan de belofte van God. De Heilige Geest die geeft dat wij de beloften van de Heere als betrouwbaar achten. Dat we God betrouwbaar achten. De Heilige Geest die geeft ons vertrouwen op de Heere en doet ons achter hem aankomen. En die geest, die was nu in Caleb en in Jozua. En omdat die geest hen leidde, staat er, zullen zij het land Kanaan binnengaan. Jozua en Caleb, waren dat nou betere mannen dan die andere 10? Nee, natuurlijk niet. Was het nou zo dat Jozua en Caleb zonderloze mensen waren en dat die andere 10 zondaren waren? Nee, natuurlijk niet. Allemaal zondaren. Hebben Jozua en Caleb dan niet gezien dat er een enorme hoeveelheid mensen in Kanaan waren die van geweldig grote lengte waren en kracht waren? Hebben ze wel gezien. Hebben Jozua en Caleb dan niet in de gaten gehad dat er geweldig sterke steden waren in Kanaan? Hebben ze absoluut in de gaten gehad. Maar Jozua en Caleb hadden een andere geest. Die zeiden, het hangt er nou niet vanaf wat wij voor ogen hebben. Het hangt er niet vanaf wat de situatie is. Het hangt er vanaf wat God heeft beloofd. En als Hij het heeft beloofd, zal Hij het waar gaan maken. En dan kunnen wij daarop staan. Dan kunnen wij gerust dat land binnengaan. Dan zal Hij ons dat land in bezit gaan geven. Jozua en Caleb volgden de Heere, vertrouwden zijn beloften, geloofden hem op zijn woord. En je ziet, nu ontvangen ze de vrucht en de zegen daarvan, want God zegt, ze zullen binnengaan. Ze hebben op mij vertrouwd, ze zullen binnengaan. Een andere geest. We hebben vanmorgen samen een gedeelte uit het Nieuwe Testament gelezen en het zal jou ongetwijfeld opgevallen zijn dat dat gedeelte dat we lazen, Hebreeën 3, dat het ook weer terug verwijst naar nummer 14. En dan zie je dat in Hebreeën 3, dan wordt deze geschiedenis eigenlijk op een iets hoger plan gebracht. Wat ik daarmee bedoel? In Hebreeën 3 wordt deze geschiedenis eigenlijk als voorbeeld gebruikt voor het binnengaan van het hemelse Kanaan of juist dat niet binnengaan. En ik denk dat we vanmorgen daar ook, om zo te zeggen, ook een hele goede toepassing te krijgen, dat we daar vanmorgen ook nog even bij stil moeten staan. In Hebreeën 3 wordt namelijk gezegd dat als wij op dezelfde manier leven als die 10 verspieders in ongeloof, dan zullen wij Kanaan dat boven is nooit kunnen binnengaan. En dat is best een indringende boodschap. God bevestigt dat met eden. Ze zullen niet binnengaan. U moet er niet op rekenen dat iemand die in ongeloof wandelt op deze aarde binnen zal gaan in het hemels Kanaan. De mensen kunnen denken dat het wat meevalt. De mensen kunnen zeggen, wij sterven en we gaan allemaal naar de hemel. God zegt, niemand die in ongeloof wandelt, zal binnengaan. En dat betekent in nieuwtestamentische zin, niemand die Christus veracht en die op Christus niet zijn hoop en zijn vertrouwen leert bouwen en zijn zaligheid in hem leert vinden, niemand zal buiten Christus om Kanaan binnengaan. En dat is een hele indringende boodschap, gemeente. En daarom komt vanmorgen, denk ik, uit dit gedeelte een waarschuwing ook op ons af. Hè? En die waarschuwing die is, ach, u voelt het wel aan, die waarschuwing is van denk er nou om dat het zo ernstig is met ons leven. Ik zou dat ook tegen onze jonge mensen vanmorgen willen zeggen. Niet alleen tegen onze jonge mensen, ook tegen ons allemaal. Dat we er weer opnieuw bij bepaald worden. Binnengaan in het hemels Kanaan is geen kleinigheid. Binnengaan in de hemelse heerlijkheid is niet iets wat zomaar gebeurt. Binnengaan in het hemelse Kanaan, daar is bekering voor nodig. Wij moeten op onze knieën komen. Het moet recht tussen God en tussen ons gemaakt worden. En dat kan alleen door Christus volbrachte werk. Onze hoop, ons vertrouwen moet op Hem alleen komen te staan. Dat is eigenlijk de waarschuwing. En de oproep die uit deze geschiedenis naar voren komt, is deze. Zoek het dan ook bij Hem. Als je Hebreeën 3 leest, en je zou ook het vervolg kunnen lezen, in Hebreeën 4 wordt dat nog eens een keer weer opnieuw bevestigd. Daarin wordt eigenlijk erop aangedrongen om niet in het voorbeeld van ongelovigheid te vervallen. Er waren in die tijd in Israël heel wat mensen ongelovig, hè, die 10 en de anderen. Val niet in dat voorbeeld, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Val niet in dat voorbeeld, maar volg Jozua en Caleb na. Hè. Wees als hen die vertrouwen op God en op Christus, de zaligmaker door Hem gegeven. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Als je voor Gods troon komt. En je komt er, want dat is het einde van ons mensenleven. En dat God tegen ons moet zeggen: jij kunt niet binnengaan in het hemels Kanaan, want je hebt mij niet gediend. Dat zal toch wat zijn, de mogelijkheid te hebben gehad om binnen te gaan en toch uiteindelijk buiten te moeten blijven. Als je er vanmorgen goed over nadenkt, dan is de boodschap eigenlijk deze. Kanaan binnengaan of Kanaan niet binnengaan, dat is niet een kwestie van, zoals men ook soms wel denkt, van je hoort erbij of je hoort er niet bij en je moet dan verder maar afwachten. Nee. Maar Kanaan binnengaan of Kanaan niet binnengaan, dat is een kwestie van geloven, je toevlucht nemen tot de Heer Jezus of niet. Hem dienen en volgen of niet. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, en lees het vandaag nog maar eens een keer na, laten wij ons benaarstigen. Laten wij er ernst mee maken om gelovig Kanaan binnen te gaan. Amen.
Laten wij samen danken en bidden. Ook vanmorgen hebben we samen een gedeelte uit Numeri overdacht. En we zijn bepaald bij die indringende oordeelsaankondigingen. Dat u het gezegd heeft tegen dat volk: niemand van deze generatie zal binnengaan. Heren, wij hebben samen ook uit het Nieuwe Testament vanuit Hebreeën gelezen, wat uiteindelijk ook de nieuwtestamentische betekenis is van deze geschiedenis. Kanaan binnengaan. Het kan alleen door het geloof. Het kan alleen door het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Het kan alleen als we in ons leven in Hem, onze zaligmaker, leren erkennen. Heren, dat we dat ook vanmorgen opnieuw hebben mogen beseffen. Niet dat zalig worden een onmogelijkheid is, maar wel dat zalig worden alleen kan door het geloof in Hem. Die geest van Jozua, die geest van Caleb, Heren, dat die ook in ons hart mag leven of anders mag gaan werken. We danken u dat we ook vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. We dragen elkaar van harte aan u op, ook als we elkaar een aantal weken niet in dit verband zullen ontmoeten. Wilt u ons behoeden en bewaren en elkaar ook weer op de gestelde tijd bij elkaar terugbrengen. Zegent u ons, Heren, en neem weg wat niet was naar uw wil, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 108, vers 2 zingen we tot slot. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volken doen verstaan.
Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.